Romeinen hoofdstuk 4, waar de apostel vraagt: wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham met geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden, en een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaak geschied, namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welk een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat: ik heb u tot vader van vele volken gesteld. Voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was: alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover. In het vorige hoofdstuk heeft de apostel uitgebreid stilgestaan bij de rechtvaardigheid Gods. Want men zou kunnen zeggen dat dat het onderwerp is van heel dat hoofdstuk. De rechtvaardigheid Gods namelijk. Want waar het om gaat is dat God in al zijn handelen, en in bijzonder daar waar hij zonden vergeeft in plaats van toerekent, dat hij daarin zelf rechtvaardig zou zijn. En wat de apostel uiteengezet heeft, onder andere in het hoofdstuk, is dat God Jezus Christus, of Christus Jezus, heeft voorgesteld tot verzoening, is vers 25. God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En hij heeft dat gedaan tot betoning van zijn rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, tot demonstratie van zijn eigen, ik zou bijna zeggen persoonlijke, goddelijke, rechtvaardigheid. Er staat er twee keer zoals wij gezien hebben, eenmaal in vers 25 en één keer in vers 26. In vers 25 staat: tot betoning van zijn rechtvaardigheid. door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dat wil zeggen dat in oudtestamentische tijd, tevoren, in de dagen van de verdraagzaamheid Gods, God inderdaad reeds zonden vergaf en niet toerekende dus. Zoals wij trouwens zojuist ook gelezen hebben in hoofdstuk 4. En hij deed dat weliswaar niet op het historische feit van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, want het was nog geen historisch feit, maar hij deed dat op grond van hetgeen tevoren gesteld dan wel verordineerd is. En dat is wat in vers 25 staat. Dat voorgesteld zou ik dus ook inderdaad het liefst lezen als tevoren gesteld. En dus als twee woorden ook met nadruk, want dat is waar het echt over gaat. Welke God tevoren gesteld heeft tot verzoening. Laten we zeggen, dat plan, dat eeuwig voornemen, dat plan was al gemaakt voor de nederwerping, voor de grondlegging der wereld. En de gedachte is dat God op grond van dat plan reeds zonden vergaf, overtredingen niet toerekende en hoe dat maar heten mag, vooruitgrijpend op wat in de toekomst alsnog zou gebeuren. Het is een thema wat vele plaatsen in het Nieuwe Testament ook beschreven staat. Ik denk dat ik die wel aangehaald heb, bijvoorbeeld het 1 Petrus 1. Het lam dat voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld en geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Maar voorgekend dus, hè. Het is tevoren geregeld en vooruitgrijpend op dat het nog gebeuren moest, maar teruggrijpend op dat gemaakte plan, om zo te zeggen, was er ook inderdaad vergeving der zonde reeds in oud-testamentische tijd. En daarmee wordt God niet rechtvaardig, alleen hij trok een wissel, om zo te zeggen, op de toekomst. Dat is het idee. En daarna staat hetzelfde nog een keer in vers 26... tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Wanneer hij namelijk rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Met andere woorden, ook als hij nu onze zonden vergeeft, doet hij dat inderdaad teruggrijpend op het historische feit van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. Zodat, ongeacht over welke bedeling wij feitelijk spreken, of ongeacht over welke tijd uit de heilsgeschiedenis wij spreken, God rekende zonden niet toe, God kon zonden vergeven, en hij deed dat op basis van die gebeurtenis die inmiddels dan reeds heeft plaatsgevonden. Dezelfde gedachte vinden we trouwens ook in Hebreeën 9, want er wordt gesproken over de dood van de testamentmaker. En er wordt gezegd dat die noodzakelijk was, enerzijds inderdaad in verband met de zonden die onder het oude verbond gebeurden, maar net zo goed in verband met de zonden die gedaan worden in de tegenwoordige tijd, in de dagen van het nieuwe verbond. Kijk, precies dezelfde dubbele uiteenzetting. Maar het blijft dus zo dat God rechtvaardig is. Op grond van deze stelling van Christus Jezus tot verzoening enzovoorts. Dat is hier in het voorgaande hoofdstuk dan, in Romeinen 3 uiteengezet, waarbij wordt besloten, in vers 28, wij concluderen, wij besluiten dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Door de werken der wet is immers slechts kennis der zonde, en door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Dat was vers 20 van datzelfde hoofdstuk. En voor zover een mens wordt vrijgesproken, gerechtvaardigd dus, voor zover een mens wordt vrijgesproken, is dat op grond van geloof, staat er. En dat gaat dus niet uitwerken, het is zelfs het tegenovergestelde. En daarna wordt in vers 29 vastgesteld dat dat uiteraard geldt voor Jood en Heiden, omdat er nou eenmaal maar één God is van Joden en Heidenen. Want, zoals eerder gezegd, de verkiezing van het Joodse volk of van Israël als zodanig tot speciaal volk Gods heeft niks van doen met de eventuele zaligheid van de individuele mens en dus de individuele leden van dat volk. Het blijft gewoon precies hetzelfde. Dat gaat alleen op grond van geloof, staat er. En dat is niet ten koste van de wet. Wij doen de wet niet teniet door het geloof, zegt vers 31 dan. Maar integendeel, wij bevestigen de wet. Dus niet in strijd met de wet, maar het gaat er min of meer buitenom. Het is niet in strijd met de wet. Sterker nog, het is de vervulling van de wet zoals ook later in Romeinen 8 gezegd wordt. Het is al zo sterk dat de apostel in Galaten 2 zegt dat men dat zodra men als gelovige zich stelt onder de wet, is men op hetzelfde moment een overtreder der wet, omdat men dan handelt in strijd met de wet. De wet heerst over de natuurlijke mens, de oude mens, zolang als die leeft. Maar waar wij met Christus gestorven zijn, zijn wij dus niet onder de wet. Doen we daarna toch een beroep op de wet, dan zijn we meteen een overtreder van de wet. Dat is het hele idee. Makkelijk genoeg, sterk genoeg, en er valt ook niets op af te dingen, denk ik altijd. Nou goed, waarna meteen de basis gelegd is voor de uiteenzetting in Romeinen 4. Het aardigheid is dat natuurlijk hier in deze eerste drie hoofdstukken van de Romeinenbrief uitdrukkelijk gesproken wordt over het evangelie als kracht Gods tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods daarin wordt geopenbaard. Ik ben nou helemaal terug in hoofdstuk 1 weer, vers 16 en 17, met opzet. Mag dan zo zijn dat het gaat over het evangelie, een evangelie dat tevoren beloofd was, daar ben ik zelfs terug in vers 1 en 2 van de brief. Het neemt niet weg dat het praktische beginsel, dat namelijk geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, niet pas in werking getreden is dus bij de opstanding van Christus en daarna. Het gold in oudtestamentische tijd net zo goed. Al moet gezegd worden dat de rechtvaardige grond daarvoor in het Oude Testament niet uitgebreid uiteengezet is. Maar waarom ook? Als God het zegt, want zo vinden we het wel in het Oude Testament. Als God het zegt, dan is dat zo, dan houden we ons daaraan. En we hebben als mensen geen enkele grond om werkelijk te twijfelen aan de rechtvaardigheid Gods. Dat is makkelijk genoeg. Als God onrechtvaardig zou zijn, zou je geen God zijn. Maar dat is geen theologie, dat is filosofie. Daarom ook wat lastiger uit te leggen. Maar ik hoop dat u het begrijpt. Als God niet rechtvaardig zou zijn, dan is hij geen God. Als God de hoogste is, de hoogste gezagsinstantie in de schepping, dan kan het niet anders, dan bepaalt hij het recht. En hij is dus per definitie rechtvaardig. En voor zover men wellicht daaraan zou twijfelen, wordt het hier dan in deze hoofdstukken van Romeinen uiteengezet welke rechtvaardige grond er is dan voor het handelen Gods. Maar in het Oude Testament wordt wel degelijk gesproken over genade en over vergeving enzovoorts. En over het feit dat onrechtvaardigheid niet toegerekend wordt enzovoorts. Dat ik heb van de week trouwens nog uitgebreid besproken ergens. Ezechiël 18, waar geredeneerd wordt dat wat voor ongerechtigheid en wat voor goddeloosheid een mens ook in zijn leven tentoongespreid heeft, als hij daarna zich daarvan afkeert en zich keert tot de Heere, wordt al het oude niet toegerekend, want het is verleden tijd. Geldt niet meer. Wat geld is, nu. Tegenwoordige situatie. Andersom staat het er trouwens ook, hoor. Als iemand nog zo'n fraai God gediend heeft en daarna keert hij zich van de Heere af om allerlei goddeloosheid te bedrijven, dan betekent die rechtvaardigheid niks meer, staat er. God rekent de mens wie hij is op dit moment. Als de mens nu voor God verschijnt, gaat het om wie hij op dit moment geworden is. Per slot, een mens is van nature helemaal niks. Nee, een hol vat toch? Nog steeds, hè? Er was een hol vat, dus het gaat nooit om wie hij is. Het gaat altijd om wat hij geworden is. Waarmee hij gevuld is. En waarmee hij zich ook heeft laten vullen in het verleden. Hij kan het eruit gooien en zich met wat anders laten vullen. En de laatste situatie telt. Vandaar dat er altijd gelegenheid is tot bekering. En dat was de strekking inderdaad van Ezechiël 18. Maar u leest hem maar eens. Maar waar het me om gaat dan is dit. Dat als het dan zo is dat ook in het Oude Testament dezelfde regel gold, dat rechtvaardigheid wordt toegerekend op grond van geloof, dan is het natuurlijk vervolgens ook voor de hand liggend dat ons voorbeelden gegeven worden uit het Oude Testament. Dat is een van de problemen die dispensationalisten nog wel eens kunnen krijgen. Het merkwaardige verschijnsel dat in onze gemeentelijke bedeling niettemin iemand als Abraham met grote nadruk tot voorbeeld gesteld wordt. Terwijl wij dan meestal zeggen, nou ja, maar Abraham leefde toch in een heel andere bedeling. In ieder geval in oud-testamentische tijd enzovoorts. Nou ja, het kan heel goed tegen een te ver doorgevoerde bedelingenleer worden ingebracht. Ik vind het een zeer goed argument. Want Abraham wordt ons tot voorbeeld gesteld. Hier in Romeinen, daarna nog een keer in Galaten, daarna nog een keer in de Hebreeënbrief en daarna nog eens een keer in Jacobus, geloof ik, ze nu allemaal gehad heb. Ja, in de Evangeliën ook nog natuurlijk. Hij is altijd het grote voorbeeld. En daarna nog enigen. Maar dat komt omdat de handelwijze God wat dat betreft, wat betreft de persoonlijke zaligheid, niet veranderd is. Integendeel, daar is nooit wijziging in gekomen. Het is altijd zo geweest en het zal tot de jongste dag aan toe zo blijven dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Heeft namelijk met bedelingen überhaupt helemaal niets van doen. Wat wel met bedelingen van doen heeft, is dat wij die geloven nu reeds eeuwig leven hebben ontvangen en beschouwd worden als eerstelingen van het nieuwe verbond en een nieuwe schepping. Terwijl oud-testamentische gelovigen geen eeuwig leven ontvingen. Het was er namelijk nog niet. En ze zijn dus ook niet eerstelingen van een nieuwe schepping. Tweedelingen worden ze dus, als zoiets tenminste bestaat. Of derdelingen, weet je veel. Dat bestaat niet, hè? Gek is dat, hè? Dus een ling is altijd een eerste, begrijp ik. Nou goed, laat maar zeggen. Oh, tweelingen bestaat ook, ja. Nou goed, dat is ook moeilijk te maken. Maar terug dan naar het hoofdstuk, hoofdstuk 4, waar Abraham tot voorbeeld gesteld wordt. En de vraag is dan, wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? Nou ja, wiens vader doet eigenlijk weinig, het staat onze vader, wiens vader doet eigenlijk weinig ter zake, maar we zouden bedenken dat de brief geschreven is toch alleen maar door Paulus, de enige ondertekenaar. Waarom zegt hij dan onze vader? Betekent dus dat hij bepaalde geadresseerden ook beschouwt als zaad van Abraham. En daar is uiteindelijk helemaal niks moeilijks aan. Omdat in ditzelfde hoofdstuk, in vers 16, en later ook in Galaten 3, gezegd wordt dat Abraham de vader is van alle gelovigen. Dus onze vader lees ik hier, maar dan lees ik ook gewoon vader van alle gelovigen. Ik denk niet dat het iets met Joods zijn van doen heeft, of met afstamming, of wat dan ook. Bovendien zou ons in de problemen brengen, want na de mens is Abraham ook de stamvader van al die Arabische volkeren, om maar eens wat te noemen. En daar zal Paulus het toch wel niet over hebben, mag je aannemen. Hè? Nou goed, de vader van alle gelovigen. Dat hoeft helemaal niet problematisch te zijn. Het punt is namelijk dat het term vader in de praktijk maar heel weinig van doen heeft met de voortplanting, maar alles van doen heeft met erfrecht en met opvolging eigenlijk. En daarmee erfrecht, want dat is een kwestie van opvolging. En het idee is dat alle gelovigen erfgenamen zijn van Abraham. In de zin van, God heeft beloften gedaan aan Abraham en die beloften worden ook aan anderen gegeven. Andere gelovigen namelijk, aan alle andere gelovigen om zo te zeggen, die worden dan automatisch erfgenamen van Abraham, is het idee. We krijgen hetzelfde als hij. En daarom zijn we zijn opvolgers en dus erfgenamen. Moeilijker is het niet. Ik kom er nog wel op terug trouwens. Er staat dan, wat heeft dan Abraham onze vader verkregen naar het vlees? Het antwoord is niks. Nou ja, dit is een retorische vraag. Het is een vraag die wij geacht worden zo zonder meer te beantwoorden. Of we er nou verstand van hebben of niet. Het lezen van de vraag moet voldoende zijn om het antwoord te geven. En het antwoord is dus niks. En daarna staat er, want, zie dat het antwoord niet gegeven wordt, maar wel de verklaring van het antwoord. Het antwoord is niets. En dan waarom niet? Want indien Abraham uit de werken, want vlees heeft van doen met werken, werken des vleeses heet dat. Eventueel in verband met de wet des vleeselijken gebods, waarbij geboden de aanwijzingen zijn voor de werken van de mens. Dan wel de verboden daartoe, hè. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem. Maar Paulus wordt wat humoristisch hier. Hij zegt, zo heeft hij roem. Ja, bij de mensen misschien, maar niet bij God. Want voor God betekent het niks. En God heeft in die zin ook nooit over Abraham of tot Abraham gesproken. Paulus haalt vervolgens een uitspraak aan uit Genesis 15. Hij vraagt namelijk, wat zegt de schrift? En de schrift zegt, en Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En het had dus met werken niets van doen. Het is een belangrijke uitspraak. In mijn Bijbel staat er keurige verwijzing bij naar Galaten 3 en naar Jacobus 2. Want daar wordt dezelfde uitdrukking uit Genesis 15 weer aangehaald. En daar staat dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Wat hij precies geloofde, staat en verderop in dit hoofdstuk in elk geval. De belofte die hem gedaan is, was dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Staat in vers 13. Al moet je toch wel erg goed zoeken om dat in Genesis terug te vinden. En daarna, in het nog latere deel van dit hoofdstuk, wordt gesproken over God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En dat schijnt de inhoud van het geloof, volgens Paulus hier was dat de inhoud van het geloof van Abraham. Abraham geloofde dus in een God die leven zou verwekken, of kon verwekken, maar ook zou verwekken uit de dood. Maar daarvan moet je natuurlijk ook zeggen dat het niet zo makkelijk terug te vinden is in Genesis. Maar je vindt het wel terug, zeker naar aanleiding van deze aanwijzingen. Dat is wat Abraham geloofde, dat God leven zou geven. Al wordt het hier dan wel op een bijzondere wijze toegepast hier in Romeinen 4. Maar het is inderdaad waar het over gaat in Genesis 15. Want begrijp u me goed, geloven in God, ja, dat betekent nou eenmaal niet geloven dat God bestaat. Waar dat idee vandaan komt, weet ik niet. Ik vind het nogal nogal naïeve gedachte, overigens. Alsof het enige moeite zou kosten om te geloven dat God bestaat. Dat er zoiets is als een God. Dat is namelijk zo vanzelfsprekend en zo volstrekt in overeenstemming met de reden, de ratio. Dat is geen verdienste, dat betekent verder niks. Natuurlijk bestaat God. In dat verband zegt de Bijbel dat de demonen dat ook geloven. Dat zegt verder niks. Het gaat er niet om of men gelooft dat God bestaat. Maar als daarna dus gesproken wordt over Abraham geloofde God, is dus de vraag gerechtvaardigd. Wat geloofde hij dan? Dat God bestaat? Ja, vanzelfsprekend. Maar meer specifiek gaat het erom. Wat geloofde hij? Hij geloofde wat God gesproken had. Men zou niet slechts geloven in het bestaan van God. Nogmaals, dat is maar een dwaze gedachte. Het idee namelijk dat God niet zou bestaan. Men zou geloven in wat hij gesproken heeft. En men zou zich afhankelijk stellen van de beloften Gods. Daar gaat het om. En dus leven uit zijn woord. En in het bijzonder dan uit zijn beloften uiteraard. Hè? En dat is precies wat we in Genesis 15 terugvinden. Staat in mijn Bijbel trouwens keurig boven belofte aan Abraham. Nou kan dat er wel eens vaker boven staan hoor. Want er zijn nogal wat hoofdstukken waarin sprake is van deze belofte. Die een keer of 4, 5 geloof ik aan Abraham gedaan wordt. Ik meen 5 keer bij elkaar als ik het goed onthouden heb. En daarna nog enige malen herhaald in volgende generaties. Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Diezelfde belofte namelijk. En daarvan staat dan in Genesis 15, na deze dingen geschieden het woord des Heren tot Abraham in een gezicht zeggende, vrees niet Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Dat is ontleend aan Wilhelmus, maar daar gaat het nou niet over. Toch? Nou goed. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Vers 2, toen zeide Abraham, Heren, Heren, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En de bezorger van mijn huis, de rentmeester van mijn huis, de bezorger van mijn huis is deze man uit Damascus, Eliezer. Het is wel aardig, het verhaal is zodanig, want je vraagt je af wat Damascus er nou mee te maken heeft en waarom wij dat moeten weten. Bovendien de eerste keer dat Damascus in de Bijbel voorkomt. En je weet wat de laatste keer is, hè? Ja, de roeping van Saulus in Damascus. Daar heeft er rechtstreeks mee van doen. Het is diezelfde Saulus, wat mij betreft ongetwijfeld, die vervolgens die voorgaande geschiedenis hier uit Genesis 14 aanhaalt. De verschijning namelijk van Melchizedek aan Abraham na het slaan der koningen. Zo beschrijft hij het ook in Hebreeën 7. Het is heel leuk om dat naast elkaar te leggen. Want na deze dingen, na de verschijning van Melchizedek aan Abraham, na deze dingen geschiet het woord des Heren tot Abraham en spreekt Abraham over die Damaskene Eliezer, die gaat het erven, enzovoort. Maar toen, nadat de echte Melchizedek verschenen was, verscheen inderdaad deze Damaskene, toch? Maar dat was Saulus. En hij sprak over het zaad van Abraham, enzovoort, vervolgens. En wie dat echt is? Nou goed, laat maar zitten. Maar het is heel interessant in elk geval. Goed, Abraham zegt dus, heren, ja, dat kan al wel wezen dat u mij wat geeft. Maar Abraham zegt feitelijk, heer, ik heb niks nodig, wat moet ik er allemaal mee? En ik heb bovendien toch geen erfgenaam. Dus wat zult gij mij geven? Dat betekent zoveel als, wat maakt het mij uit wat gij mij geeft? Abraham was oud. Hij had geen kinderen. En hij zegt, er komt toch bij die man uit Damascus. Het gaat allemaal naar Damascus. Als ik dood ben. Leuk, hè? Daar ging het ook naartoe. Ja, maar vooruit. Deze Damaskener, Eliezer. En dan staat er, voort zei Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, waarbij u bovendien moet bedenken dat het woord zaad niet gebruikt wordt in de smalle, nogal technische dan wel biologische betekenis van het woord. Want zaad heeft ook gewoon de wat ruimere betekenis van afstammelingen. En zelfs dat niet eens, maar zelfs gewoon erfgenamen. Dat is zaad. En als het echt letterlijk gaat om de voortplanting als zodanig, zaad in en wat smallere, zal ik maar zeggen, de smalle betekenis, dan staat het erbij. In de Bijbel. Hier ook namelijk. Er staat er meteen achter. Abraham zegt, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. Geen afstamming, geen erfgenaam. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Eigenlijk staat er gewoon de erfgenaam, want zoon betekent erfgenaam. De erfgenaam van mijn huis zal mijn bezitter wezen. De vertalers raakt hier in het probleem. Maar vooruit. Maar het gaat om Abrahams zoon. En dan zegt de Heer tot hem, deze Damaskener, Eliezer, zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal. Die zal uw erfgenaam, bezitter staat er dan weer, hè? Die zal uw erfgenaam zijn. En daarmee gaat het dus om zaad ook inderdaad in de smalle betekenis van het woord, maar daarom staat het erbij. Hij zal uit uw lijf voortkomen. Hetzelfde doet zich later voor in de belofte, eigenlijk dezelfde belofte, die op wat op langere termijn herhaald wordt aan David, die per slot ook gewoon van Abraham afstamt, en die zeker zin zijn erfgenaam was, in belangrijke zin zelfs, maar de Heer zegt tot David in 2 Samuel 7, uw zaad na u zal opstaan, en er staat erbij, uw zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, die zal mijn naam een huis bouwen. En dienstroon zal niet wankelen in eeuwigheid enzovoort. Er staat er ook bij dat het niet alleen gaat om een erfgenaam, maar wel degelijk ook om afstamming, letterlijk. Een biologische afstamming. Maar dat hoeft het woord zaad niet noodzakelijk te betekenen. Dat kun je meteen daaruit trouwens concluderen. Vandaar dat makkelijk gezegd kan worden, alle gelovigen Abrahams zaad zijn. In de zin van erfgenamen. En op legale wijze Want er is een heel eenvoudige gedachte die dan ook inderdaad in Romeinen 4, maar meer nog in Galaten 3 eigenlijk uiteengezet wordt. Dat is het idee, als God op grond van geloof Abraham iets belooft, dan zal het toch duidelijk zijn dat die belofte, waar die vererfd wordt via verschillende generaties, vele generaties, dat die belofte alleen geërfd wordt door diegenen die net als Abraham geloven. Als geloof de oorzaak is, de basis is waarop God hem wat belooft, dan is toch duidelijk dat een ongelovige afstammeling van Abraham die belofte niet zal erven. Maar een gelovige afstammeling uiteraard wel. Het verhaal is nog veel sterker. Maar dat is Romeinen 9. Dan wordt het verhaal nog sterker verteld. Namelijk, aangezien het dus is op grond van geloof, betekent het dat ook iemand die niet van Abraham afstamt, maar wel gelooft zoals Abraham, diezelfde belofte erft. En zodra die belofte vervuld wordt, betekent het dat hij er deel aan krijgt. Het heeft met afstamming dus niks van doen, uiteindelijk. En dat is wat in Romeinen 9 expliciet gezegd wordt. Nou goed, maar blijf even nog bij Genesis 15. Abraham zegt, ik heb geen kinderen. En deze Eliezer, die zal mijn erfgenaam zijn. En de Heer zegt dan, nee, hij zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. En van Abraham staat dan, en hij geloofde in den Heere, dat wil zeggen in het woord wat de Heere gesproken had. Hij geloofde in de Heere en hij rekende, hij, dat is de Heere dus, hij rekende het hem tot gerechtigheid. En op die grond kan Abraham beschreven worden dus als een rechtvaardig man. En daarbij zeg ik altijd, dan staat hij in het rijtje met Noach, van Noach staat het ook. Noach was een rechtvaardig man. En u weet het, Romeinen 3 hebben we geleerd, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. Niettemin, Noach was een rechtvaardig man. Maar het staat erbij, Noach vond genade in de ogen des Heeren. En dat was dus door geloof. En dat is wat later in Hebreeën 11 dan nog eens een keer expliciet wordt aangehaald. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, God heeft tot hem gesproken, hoe komen ze erop, hè? Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde de ark toebereid, enzovoorts. Het was oorzaak voor zijn behoudenis, daar gaat het maar om, geloof. En als hier staat, en hij geloofde in de Heere, dan is de vraag, wat geloofde hij dan? En Paulus legt het wat breed uit in Romeinen 4. En hij zegt, hij geloofde dat God leven kon verwekken uit de dood. En meer specifiek, dat God in staat zou zijn om hem zelfs nageslacht te verwekken, terwijl Abraham al verstorven was, staat het zo fraai in Romeinen 4. Dat wil zeggen, man was al lang onvruchtbaar, zo oud was hij. En van Sara staat er, dat is een paar hoofdstukken verder in Genesis, dat het haar niet meer ging naar de wijze der vrouwen. Het heeft me jaren gekost voordat ik erachter kwam wat dat betekent. Maar we zitten. Dus je moet ook nog maar een poosje wachten voordat ik het uitleg. Maar in ieder geval, allebei konden ze geen kinderen krijgen. Maar God zei het tot Abraham en Abraham geloofde dat. En daarna staat het, dat door geloof zij ook inderdaad kinderen gekregen, dat zal ik maar verder niet uitleggen. Maar zo staat het nog eenmaal in Hebreeën 11. En zowel in verband met Abraham als in verband met Sara. En daar gaat het maar om. Als je de essentie pakt van wat geloofde Abraham daar smal genomen in Genesis 15, is dat God nieuw leven kon verwekken. Dat is het idee. Daarna, maar daar wordt het iets moeilijker van, daarom moet ik u zeggen dat we niet alles wat in Romeinen 4 over het geloof van Abraham gezegd wordt, kunnen terugvinden in Genesis. Maar daar moet ik aan toevoegen dat er wel eens vaker in het Nieuwe Testament iets gezegd wordt, wat we ook niet terug kunnen vinden in het Oude Testament. Maar wat wel degelijk als bekende waarheid genoemd wordt. En dat wij het niet terug kunnen vinden, is punt 1 natuurlijk omdat het niet in de ons overgeleverde boeken van de Bijbel staat. Maar u dient zich te realiseren dat van oudsher veel meer bekend geweest is, ook over de aartsvaders, ook over de tijd waarover Genesis spreekt, dan wat wij er nu nog van weten. Dat hoort allemaal in het kader van Romeinen 1 en eventueel 1 Korinthe 1. Namelijk, God heeft de wijsheid der wereld teniet gedaan. En heeft gezorgd dat wat we niet strikt noodzakelijk moeten weten, dat het ook inderdaad verdwenen is. De wijsheid van de mens, enzovoorts. En de enige bron die we naast de Bijbel nog zo'n beetje hebben, met betrekking tot Bijbelse geschiedenis, is die van Flavius Josephus. Maar ja, dat is ook allemaal wat laat geschreven. Heel laat. Want Flavius Josephus leefde na de tijd van de Nieuwtestamentische geschiedenis. In de dagen namelijk van de verwoesting van Jeruzalem. Dus wel in de eerste eeuw, maar in de tweede helft daarvan. Enzovoorts. En die man wist nog het een en ander en had toegang gehad tot de bibliotheek in Jeruzalem, de Joodse bibliotheek enzovoorts. En daaruit heeft hij het een en ander opgestoken en vervolgens weer neergeschreven in zijn eigen omvangrijke werken. En vandaar dat we naast de Bijbel dan toch nog iets weten van oud-testamentische geschiedenis. Maar dat is dan ook alles. Meer hebben we niet meer, de rest is zoek. En hebben we dus ook kennelijk niet nodig, want als het in het Nieuwe Testament staat en het wordt voor als bekend verondersteld, dan wisten wij het misschien niet, maar als het Nieuwe Testament staat, nou ja, dan is dat zo, dus geïnspireerd woord van God, dus daarmee uit. En ook al kunnen wij de inhoud van het geloof van Abraham dan wellicht niet gedetailleerd terugvinden in het Oude Testament, dat maakt niks uit, als hier in Romeinen 4 staat dat hij deze dingen geloofde, dan geloofde hij ze. Is dat gewoon. Maar dan nemen we het aan op gezag van Paulus hier. Het woord Gods. Dus. Maar zonder dat we het kunnen terugvinden in het Oude Testament. Dat komt nog wel eens voor hoor. Dat we het echt niet terug kunnen vinden. Maar goed. Doe niet de zaak en niet moeilijk doen dan meteen over zijn we nog stukken van de Bijbel kwijtgeraakt. Het kan best wezen dat er meer geïnspireerd woord van God geweest is. In oud-testamentische tijd zou het best kunnen. Maar God heeft kennelijk niet nodig geoordeeld dat we dat zouden bezitten. Dat is het dan. En hier hebben we voldoende aan. Zo heb je een brief van Judas in het Nieuwe Testament. Die verwijst naar het boek van Henoch. Wij kennen geen boek van Henoch. En toen dacht iemand, weet je wat, dan schrijf ik er een. Daar heb ik meteen nog maar eens behoefte aan. En dat boek van Henoch is dus wel te krijgen. Maar ja, het is niet de echte dus. Hè? Ja, daar kun je flink aan verdienen, broeders. Zo werkt zoiets. Nou goed. Hè? Dus daar moeten we het dan verder maar bij laten. Maar de essentie is, Abraham geloofde in God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Want uit hem en uit zijn vrouw, beiden verstorven. Ik hou het maar even bij dat woord voor het gemak, omdat het hier ook staat. Daar zou een nieuw leven uit voortgebracht worden. En in feite is dat niks moeilijker dan opstanding uit de dood. Want biologisch kan het niet. God deed het toch. Dat is dus opstanding. En eigenlijk de hele geboorte van Isaac is fundamenteel hetzelfde als opstanding uit de dood. Je kunt trouwens ook het wonder wat verder terugschuiven en zeggen, eigenlijk werden zowel Abraham als Sarah wederlevend. Zo kun je het ook zeggen. Zo kan toch ook? Dat is wat opstanding is. En daarna wijs ik hem erop, omdat we het nu toch over hebben, en omdat het niet tegen kerstfeest loopt, dat de zwangerschap van Maria in de tijd natuurlijk ook gewoon een uitbeelding is op voorhand van de opstanding, de latere opstanding van de Heer Jezus. Het lijkt er zoveel op dat men het ook met elkaar verward heeft inmiddels. En de dingen die de Bijbel toeschrijft aan de opstanding van de Heer Jezus worden in de theologie dikwijls toegeschreven aan zijn geboorte. Zodat men wat te vroeg aan hem diverse attributen toeschrijft. Dingen die hij niet bezat en die hij niet was toen hij hier op aarde leefde, maar pas werd en ontving bij zijn opstanding uit de dood. De verwarring wat dat betreft is groot, maar er is een grond voor die verwarring, als ik het zo zeg dan. Maar goed, een ander ding wat genoemd werd, moet ik dan ook nog even maar even aanhalen hier in Romeinen 4 inmiddels weer, is de uitspraak in Romeinen 4 vers 13. De belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Welke belofte? Wat was hem beloofd? En wat geloofde hij dus? Nou, hem was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Fundamenteel is dat ook hetzelfde als opstanding uit de dood. Deze wat misverstand over de uitdrukking erfgenaam der wereld. Men zoekt het namelijk veel te ver. Het is een heel eenvoudige verklaring voor de uitdrukking. Het idee is namelijk dat normaal gesproken de mens niet de wereld erft, maar andersom. De wereld erft ons. Hebben we die nog? Dat is makkelijk genoeg. Wie leeft er het langst? Wie bestaat er het langst? De wereld of ik? Normaal gesproken, de wereld. Dus dat is de erfgenaam. Toch? De wereld erft mij. En niet andersom. En de erfgenaam is per definitie altijd de langstlevende. En als Abraham, beloofd was dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, was hem dus gewoon beloofd dat hij de wereld zou overleven. En dat klopt natuurlijk ook. Dan zegt u natuurlijk, maar hij is wel overleden. Dan zeg ik, ja, het schept maar één letter, maar. Maar hij verwacht uiteraard de opstanding der doden. Op de jongste dag wel te verstaan. En dan zal blijken dat hij de wereld erft. En niet andersom. Dus het oude verhaal. De mens is uit de aarde aarde. Uit de aarde aards. En keert dus tot de aarde weder waaruit hij genomen is. Er valt niks te erven. De wereld erft ons. Maar als hier staat hij zou erfgenaam der wereld zijn, is dat het tegenovergestelde. Namelijk, populair gezegd, hij zou eeuwig leven ontvangen. En een voorproefje daarvan, demonstratie daarvan, kreeg hij in het verleden. En hij maakte van de gelegenheid gebruik om alsnog Isaac te verwekken. Dat is eigenlijk het verhaal. Nou goed. Van Abraham staat bovendien in Hebreeën 11, waar zijn geloof eveneens tot voorbeeld gesteld wordt. Er staat, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Nou moet ik u zeggen, dat in, voor zover ik wat begrijp van een stad die fundamenten heeft, is het een verwijzing naar visioen in Openbaring 21 en 22. Laatste hoofdstukken van de Bijbel. En als u mij vraagt, is dat een uitbeelding gewoon van het nieuwe verbond? En daarmee ook van een nieuwe schepping enzovoorts. Maar het wordt toch een beetje een vreemde formulering. Want in heel het Oude Testament lezen we niks over die stad die fundamenten heeft. En Paulus werd geacht daar ook niks van te weten. Om de eenvoudige reden dat Johannes daar pas over schrijft op hoge leeftijd in het boek Openbaring. En inmiddels ook de laatste hoofdstukken van de Bijbel. Hoezo stad die fundamenten heeft? Waar komt het idee vandaan? Begrijp je me goed, het idee van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping, dat vinden we in het Oude Testament. Maar waarom wordt het genoemd stad die fundamenten heeft? Nou, de kans is dus groot dat Abraham daar wel degelijk wat van wist. Alleen wij vinden het in ons Oude Testament niet. Maar het kan best wezen dat Abraham een gelijksoortig visioen gezien heeft als Johannes. Of anders, het kan best zijn dat die nieuwe schepping, het nieuwe verbond enzovoorts, aan Abraham van Gods wegen ook beschreven is geworden op dezelfde wijze als in Openbaring 21 en 22. Ik ga er liever niet op het thema in, dus voordat ik het niet verder kan uitleggen. Maar het idee blijft gewoon dat men in altestamentische tijd heel wat meer wist dan wel kon weten dan wij in de altestamentische schriften kunnen terugvinden. Die heb je toch, hè? Nou goed. Terug dan naar Romeinen 4, vers 3. Wat zegt de schrift over Abraham? Over zijn werken? Wat? Nee, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En op dat vers, die uitspraak van Gods wegen in Genesis 15, vers 6, gaat de apostel nu verder in. Het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En het is inderdaad een kwestie van rekenen, zelfs van boekhouden, zelfs van calculeren, want dat is de betekenis van het woord. Het is hem toegerekend, heet het ook later. Het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Het was een vorm van creatief boekhouden, denk ik altijd. Verslot was de creator die hier aan het boekhouden was. Ja? Maar dat was het. Dat was het verhaal van 2 Korinthe 5. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van Gods wegen, rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is een kwestie van rekenen. Onze zonden werden toegerekend aan hem en zijn rechtvaardigheid wordt vervolgens ook ons toegerekend, is het idee. En de apostel legt dat dan uit op nogal laag niveau. Dat wil zeggen, laten we zeggen op zondagsschoolniveau. Er is niks moeilijks aan, je kunt er ook niet omheen. Hij zegt, degene die werkt, wordt het loon. Dan stop ik eerst maar even. Want werken in de Bijbel is altijd werken om loon. Alles wat men voor zijn plezier, voor zijn aardigheid doet, of uit bittere noodzaak, maakt niet uit, dat het geen werk. Werk is per definitie werk om loon. Dat wordt op meerdere plaatsen gezegd, maar hier dus ook. Degene die werkt, wordt het loon, want dat hoort erbij dan, niet toegerekend naar genade. Het is namelijk niet uit genade dat men loon krijgt voor verricht werk. Het is omdat er een schuld bestaat dan. Op het moment dat wij voor iemand anders werken, want dat heet werken, op het moment dat we dat doen, ontstaat er bij die ander een schuld die hij zou moeten betalen. En dus als men loon ontvangt, als men iets krijgt voor werken, is het nooit genade, het is altijd door schuld. Die begrijp je toch, hè? Nou goed. Degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, dat wil niet zeggen dat hij niks doet, maar hij doet niet iets om daarmee wat te verdienen. Hij doet wat, maar niet zodanig dat daar een schuld bij ontstaat of zo. Doch degene die niet werkt, maar in tegendeel gelooft. Degene die niet werkt, maar gelooft. Let u dus op dat geloven niet valt in de categorie werk. Ik zeg altijd, geloven is weliswaar een werkwoord. Maar dat is grammatica, daar gaat het niet om. Hè? Geloven is niet werken. Ik zeg het ook voor diegenen die leren dat men niet geloven mag. Dat men niet zelf tot geloof mag komen, omdat dat eigen werk zou zijn. En dat mag niet voor de Heer. Ik weet niet of dat een bekende gedachte is hier in Noord-Holland, maar gelooft u mij, in het midden des lands, ik kan het zo op de kaart aanwijzen, een hele strook over de kaart, daar is dat de algemene gedachte. Je moet wel geloven, maar het mag niet. Want dat is eigen werk. Dus moet de Heer je het geloof geven. En men heeft een tekst gevonden waarin sprake zou kunnen zijn van geloof dat gegeven wordt. En die wordt dan ook zwaar benadrukt en uit zijn verband gelicht. Maar, en dikwijls verkeerd geïnterpreteerd, maar vooruit. Maar geloven is niet werken. Het is het tegenovergestelde daarvan. Staat in de Bijbel. Wat ook een ander zegt, hè? Staat in de Bijbel. Degene die niet werkt, maar gelooft. En gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Men moet dus ook geloven dat hij de goddeloze rechtvaardig verklaart. Anders zou het er zo niet staan. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze vrijspreekt dus, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus niet uit verdiensten, want geloven is niet werken en men krijgt er ook geen loon voor. Je mag dus ook nooit zeggen dat als loon van ons geloof wij gerechtvaardigd worden, want dat is niet zo. Het is wel op grond van. Maar het is die genade waaraan we deel krijgen op grond van geloof. Het is geen verdienste. Anders zou de genade geen genade meer zijn. En anders zou het werk geen werk meer zijn. Enzovoort. Dat staat hier niet, hè? Nee, dat is Romeinen 9, geloof ik. Ik me goed herinneren. Maar goed. Er staat dan, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Waar geloof is, rekent God dat geloof voldoende. Op grond van geloof wordt men vrijgesproken. Op grond van dat men vertrouwt op het woord Gods. En dus trouw is. Want geloof en trouw is hetzelfde in alle grondteksten. Waar men dus trouw is aan dat woord Gods, daar is God trouw aan zijn eigen woord en rekent ons rechtvaardig. En blijft daarbij ook zelfrechtvaardig, is het idee. Dus makkelijk genoeg, verslot, de zonde is in de wereld gekomen door ongeloof. En we hebben geleerd dat die zonden der wereld zijn dan wel worden weggedaan, maar in ieder geval officieel zelfs zijn weggedaan door de dood van de Heer Jezus voor de zonden der wereld. Maar zoals eerder gezegd, daardoor is een mens niet behouden. Want om alsnog leven te ontvangen, daardoor zou je behouden worden, om alsnog leven te ontvangen, verwacht God alsnog geloof. Want zoals ongeloof de oorzaak is van zonde en dood, zo is geloof de oorzaak van leven. Dat is zo bij God zelf. Hij is trouw aan zijn woord en hij schenkt leven. Dat is zo bij de Heer Jezus, die trouw was aan het woord Gods. En God heeft hem dus gerechtvaardigd en vrijgesproken. En opgewekt uit de dood. En daarna is het net zo goed bij ieder van ons. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Zelfs bij God is dat dus zo. Gods geloof wordt ook hem gerekend tot gerechtigheid. God is rechtvaardig, want hij is trouw aan zijn woord. Maar dat, nou zijn we een heel hoofdstuk weer terug. Zijn we weer in het begin van hoofdstuk 3. Inmiddels heb ik trouwens ook Romeinen 11 even opgeslagen. Waar de apostel in Romeinen 11 vers 5 zegt dat ook in deze tegenwoordige tijd er een overblijfsel is. Er zijn namelijk enkelingen, individuen, te midden van de massa, die geloven in het woord Gods. En Paulus zegt, zet uiteen daar in Romeinen 11, dat dat ook altijd zo geweest is. Er waren altijd gelovigen, op een of andere wijze. En zo ook nu, zegt hij. Alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Dat overblijfsel is er naar de verkiezing der genade. Na de 10 voorafgaande hoofdstukken hier in Romeinen mag het niet moeilijk zijn dat het dus is op grond van geloof. Er zijn gelovigen en God bewaart hen, doet hen overblijven. En op grond van geloof krijgt men deel aan Gods verkiezing, want God kiest nou eenmaal alle gelovigen. Dat is verkiezing. Of je uitverkoren bent of niet, is makkelijk genoeg te bepalen. Als je een gelovige bent, ben je uitverkoren. En niet andersom. Want in die kringen waar ik het net over had, leert men het andersom. Altijd wat verraderlijk. Daar zeg maar, nou, als je uitverkoren bent, dan kom je wel tot geloof. Dan zal God het je het geloof wel geven. Maar het is andersom. Zodra wij tot geloof komen en ophouden doen met het doen van werken der wet, maar gewoon vertrouwen op de belofte van God, krijgen wij deel aan zijn verkiezing. Want God heeft eeuwen geleden, duizenden jaren geleden al bekendgemaakt dat er geen onderscheid is, geen aanneming des persoons, maar ieder die gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. God kiest uitsluitend gelovigen. En als wij tot geloof komen, dus tot onderwerping aan hem en zijn woord, hebben wij dan dus deel aan zijn verkiezing. Zijn Mozes al, geloof ik, hè? Kies dan heden wie gij dienen zult. Dat was, joh, ik gooi ze altijd door elkaar. De een zei, kiest het leven, en de ander zei, kies dan heden wie gij dienen zult. Zo was het, geloof ik. Maar Mozes en Jozef wel vooruit, hè? Kiest. Daar kun je gewoon voor kiezen. En alle prediking van Bijbelse boodschap, de eeuwen door, ook in oud-testamentische tijd, is altijd een oproep om zich te onderwerpen aan en dus te geloven in, dan ook zich te bekeren tot de Heer die gesproken heeft. Er is niks moeilijks aan. Een heel je leven uitverkiezing. Er is niks moois aan, in de Bijbel niet. Eerlijk gezegd, als je niet er ooit van gehoord hebt buiten de Bijbel om, zou je in de Bijbel nooit over het probleem struikelen, denk ik. Echt niet. Geen enkel probleem. Maar goed, alzo, vers 5 van Romeinen 11. Alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel, een gelovig overblijfsel heet het meestal, naar de verkiezing der genade, op grond van de genade Gods. En dan staat er zo aardig achter, krijg je weer definitie van genade en werk. Indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken. Want anders is genade geen genade meer. Ontaart hier dus ook in een taalles. Hè? En dan, en indien het is uit de werken, dan is het geen genade meer. Anders is werk geen werk meer. Heb je dat? Het is of het een of het ander. Het is uit genade, dan is het zonder werken. Of het is uit werken, maar dan is het geen genade. Er is toch niks moeilijks aan? Ik zoek op het opzet op, omdat het zo scherp meestal niet gezien wordt, hoor. In christelijke kring. In de Bijbel wel. Dat is een enkel punt. Niet uit werken, maar uit genade. De twee sluiten elkaar uit. En anders, dan verliezen die woorden hun betekenis. Hun definitie en daarmee compleet hun betekenis. Dat staat er ook. Anders is genade geen genade en anders is werk geen werk. Nou, daarna zou ik eigenlijk ook moeten lezen Efeze 2. Maar er staat iets van gelijke strekkingen. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit werken zijt gij zalig geworden. Omdat niemand roemen enzovoort. Hè? Sluit elkaar gewoon uit. Nou goed, terug dan naar Romeinen 3, of 4 was het. Romeinen 4. Doch degene die, vers 5, degene die niet werkt, maar gelooft. Vertrouwt in hem. Eigenlijk is geloven vertrouwen in het werk van een ander. Dat is het hele verhaal. Verzoeningswerk is niet ons werk. Het is het werk wat God volbracht heeft in Christus. En van ons wordt verwacht dat wij vertrouwen op dat werk. In plaats van dat wij ons eigen werk verrichten in de hoop daarmee wat te verdienen. Het is een erg naïeve gedachte dat men zegt van, nou ja, het zal bij mij wel loslopen, want ik heb altijd goed mijn best gedaan en altijd goed geweest voor ja, zuster, ja. En ja, dat is mijn variant zeker. In ieder geval, ik geef ieder het zijne. Niemand weet wat het is, maar dat is de term die dan gebruikt wordt. Hè? Kun je nagaan wat een cliché het is. Ik geef ieder het zijne en dan loopt het met mij wel los. Maar naar Gods normen helemaal niet. Want die zegt, er is niemand rechtvaardig en zij derven de heerlijkheid Gods. Ze komen tekort, beantwoorden niet aan de norm. En dan ben je beter dan alle andere mensen, dan nog ben je niet goed genoeg. Naar Gods objectieve maatstaven, dat is het verhaal. En we zouden dus ophouden met werken, ophouden met het domme idee dat God met mensenhanden gediend kan worden, zegt Paulus in Handelingen. God kan niet met mensenhanden gediend worden. Hij heeft niks nodig van ons. We hebben wat nodig van hem en hij geeft het gratis. En wij worden geacht hem daarin te vertrouwen en daaruit in de praktijk te leven. Dat wil zeggen, als het ware grijpen wij het aan, pakken wij deze dingen aan, dat is geloven. En daaruit, daarmee, leven. Op grond van het woord Gods, dat is geloof. Naar Bijbelse maatstaven dan. Nou goed. Dus, degene die niet werkt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigen. En mocht één getuige te weinig zijn, en dat is het naar Bijbelse maatstaven inderdaad. Je hoort er minstens twee te hebben als het over het recht gaat. Staat het toch? Bij de mond van minimaal twee. Twee of drie bij voorkeur. Getuigen zal alle woorden bestaan. En we hebben er in de Bijbel altijd twee of drie. Dus je God meetelt drie. En als je, dat is waar. Als je naar aardse maatstaven telt maar twee. Je hebt twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Maar het zijn er twee of drie. Want je kunt God zelf natuurlijk ook meetellen in dat verband. Het zijn er drie. En zo is het ook hier. Want we hebben er hier ook twee. Abraham en David. En dan is het gewoon het woord Gods, dus je hebt er toch drie. Want de ander is David, vers 6. Gelijk ook David de mens zalig spreekt. En het was natuurlijk niet zozeer David. Het was het woord Gods bij de mond van David, de psalmist. Psalm 32. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zonder werken. In vers 21 van het voorgaande hoofdstuk. Rechtvaardigheid Gods openbaar geworden zonder de wet. En nu staat er zonder de werken. Bijna hetzelfde dus, hè? Want David schreef in Psalm 32 vanaf vers 1. Zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Vergeven en bedekt is dus in de praktijk hetzelfde. En dan nog een keer. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Dan heb je dat woord toerekenen, in dit geval in Psalm 32. Zonden worden niet toegerekend. Ze worden wel toegerekend, maar niet aan ons. Ze zijn toegerekend aan de Heer Jezus. En zijn rechtvaardigheid wordt ons toegerekend vervolgens. Maar dat is 2 Korinthe 5. Daar laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. Zo waren we dan bij vers 6 en 7 en 8 van Romeinen 4, waar niet alleen Abraham, maar waar nu ook David aangehaald wordt, die in Psalm 32 zegt, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. En Paulus zegt daarbij in vers 6 dat David de mens zalig spreekt welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. En dus inderdaad uit genade. Daarna ontstaat vanzelf altijd de discussie, want wij lezen in deze brief, verder in latere hoofdstukken en anders in andere brieven in elk geval ook, wel degelijk over goede werken welke God voorbereid heeft waarin wij zouden wandelen. En om nog even bij Luther aan te sluiten, die struikelde immers over de Jacobusbrief, waar staat, zij niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords en daders des werks, enzovoorts. Dus toch werk. En dus werk om loon, want werk is werk om loon. Dat klopt, daar spreekt de Bijbel ook over, dat bestaat dus ook. En men kan ook zelfs zeggen dat het is tot zaligheid, dat het werken zijn die tot zaligheid moeten leiden. Al ik hoef alleen maar te citeren Filippenzen 2, waar staat, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Werken, zaligheid. Want het is God die in u werkt bij het willen en het werken, enzovoorts. Maar men zou die schriftgedeelten niet verwarren met bijvoorbeeld dit schriftgedeelte hier in Romeinen 4 of Galaten 3 of zoiets. Want het is de Efezebrief die het goed onder woorden brengt. Ik heb er straks een stuk van geciteerd en ik heb een paar versen daarna laten liggen. Ik denk, nou ja, dat is nou het onderwerp niet, maar deze keer lees ik ze nu dus wel. Gewoon opdat u niet nu verdwaalt vanavond en straks naar huis gaat en zegt, ja, dat heeft hij dan wel gezegd, maar ik ken nog zoveel andere teksten die toch het tegendeel doen vermoeden, op zijn minst. Dat is Efeze 2, waar staat in, waar de bekende woorden staan in vers 8. Want uit genade, zonder werken dus, zijt gij zalig geworden. En daarna, door het geloof, zijt gij zalig geworden. Zonder werken dus. En dat niet uit u, zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave, niet loon of schuld. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden, vers 9 inmiddels. Opdat niemand roeme, zoals het dus ook stond in Romeinen 3, vers 27. Waar is dan de roem? Uitgesloten. Maar daarna staat er in vers 10, nee, is vers 9. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden, maar dan vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, door geloof, zonder werken, uit genade. God heeft ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Dat zijn de voorgaande versen hier. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Wel degelijk goede werken dus, maar niet als oorzaak van onze wedergeboorte, maar als het logische, niet verplichte, maar als het logische, natuurlijke gevolg van onze wedergeboorte. Waar wij namelijk dit goddelijk leven, dit leven van Christus hebben ontvangen, zou dat niks betekenen als dat leven niet actief zou zijn in ons en dus het een en ander zou produceren, zou doen. En de gedachte is dat het daarbij dus gaat om goede werken welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Let op dat er niet meteen staat op dat wij ze zouden doen. Of die wij doen moeten. Maar op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Want de gedachte is heel eenvoudig dat de levenswandel van de mens nou eenmaal het resultaat is van wat in het hart van de mens is. In het algemeen gesproken. Toch in elk geval, bij dingen die wij doen, daar kiezen wij voor. Misschien door omstandigheden gedwongen, maar het gaat nooit buiten ons hart om. Het komt dus voort uit ons hart, is de gedachte. En het idee is dat wij van nature doen de dingen die van nature in ons hart zijn. Maar de andere gedachte is natuurlijk dat waar wij ons hart vullen met het woord Gods en daardoor met het leven Gods, ziet onze wandel er vervolgens ineens heel anders uit, als het goed is. En dan is het dus toch sprake van dingen doen, niet omdat het moet, of dingen laten, niet omdat het verboden is, want wij zijn vrij en alle dingen zijn ons geoorloofd. Maar niet alle dingen zijn nuttig, nee zuster, dat is zo. Maar wij doen bepaalde dingen, wij laten bepaalde dingen gewoon voortkomend uit ons hart in alle vrijheid. Maar dat komt omdat dat woord Gods in ons hart is. Of op zonderschoolniveau, omdat de Heer Jezus in ons hart woont. Dat begrijpt meestal niemand. Maar het wordt wat concreter als ik zeg dat het woord Gods in ons hart woont. Het is echt hetzelfde hoor, in de praktijk. En de gedachte is dat we voor een dergelijke levenswijze, een levenswijze uit het woord van God, waardoor wij daders des woords zijn en niet alleen maar hoorders, Jacobus 1, daarvoor zullen wij loon ontvangen. Want dat zijn goede werken tot heerlijkheid Gods des vaders, of hoe het maar heten mag, bij andere gelegenheid. En omdat het is tot heerlijkheid Gods, zullen wij daarvoor beloond worden met heerlijkheid. Is de eenvoudige gedachte. We zullen loon ontvangen, zeker wel. Maar je moet nooit denken dat het eeuwig leven dat wij ontvangen loon is. Integendeel, dat ontvangen wij zonder werken uit zijn genade. Maar waar dat leven door ons ook praktisch geleefd wordt, zullen wij daar loon voor ontvangen. En waar dat loon net zo goed van God ontvangen wordt en dus zaligheid heet, kan men het makkelijk verwarren met eeuwig leven, want het heet ook zaligheid. Het is immers ook wat God geeft. Of althans, het is wat we van God ontvangen. Het heet ook zaligheid. En daardoor kan het verward worden. En degenen die er belang bij hebben, verwarren het dus. En zeggen, nee, je moet wel werken, anders kom je niet in de hemel. En als je niet dit of dat doet, ga je voor eeuwig verloren. Maar het is niet zo. Men hoeft niks te doen om eeuwig leven te ontvangen en dus om behouden te worden naar de geest, om wedergeboren te worden dus. Maar wil men loon ontvangen, zou men loon willen ontvangen van Gods wegen? Ja, dat kan alleen door werken. Werken des geloofs heet dat. En die zullen dus ook geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Enzovoorts. Maar dat komt nog aan de orde, dus daarom ga ik er nou eigenlijk niet op in. Ik noem het al even, omdat ik merk dat er toch wat problemen over bestaan. Dit is hier niet aan de orde, het komt pas aan de orde vanaf hoofdstuk 6. Er wordt eerst een wat degelijke basis voorgelegd, maar vanaf hoofdstuk 6. De vraag, zullen we in de zonde blijven? Zullen we de zonde blijven dienen? Wat moeten we dan verder, nu we kinderen God zijn? Wat moeten we dan met ons leven? En dan wordt gezegd, nee, we zouden de gerechtigheid dienen enzovoorts. Onder de wet? Nee, zegt de apostel, niet onder de wet. Maar onder de genade. En onder de werking van de geest in ons. Maar dan ben ik inmiddels al in hoofdstuk 8. Dus met andere woorden, dat komt nog uitgebreid aan de orde. Hoofdstuk 6 tot en met 8. En daarna gaat het alsnog weer verder in hoofdstuk 12. Dus dat komt nog, natuurlijk komt dat in de schrift voor. De bedoeling is echt niet dat we niks doen. Of dat ons leven inhoudsloos is, zo van, we hebben gratis eeuwig leven ontvangen en wat we verder doen, maakt verder niet uit. Heeft voor God geen betekenis. Dat is niet zo. God zij dank, want je zou je toch stierlijk vervelen hier. Met al die zinloze dingen die nergens toe leiden. Toch? Dat lijkt mij tenminste. Een beetje zinnige inhoud geven aan je eigen leven, dat lijkt me toch wel... Lijkt me zelfs voorwaarde om te kunnen spreken van geluk. En van welbevinden. Ja. Maar als Jacobus zegt dat het gaat om niet alleen hoorders des woords, maar ook om daders des woords en daders des werks, dan zegt hij, diegene die dat doet, die zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. In het dader des werks zijn. Dat is de laatste verse van Jacobus 1, meen ik. Maar ik zoek ze met opzet niet op, omdat het hier echt niet aan de orde is. Hier gaat het om of men kind van God wordt of niet. Of men eeuwig leven ontvangt of niet. Hoe dan? Wel absoluut zonder werken. En dus niet in strijd met Jacobus. En andersom, Jacobus is niet in strijd met Romeinen 4. Maar Jacobus heeft het niet over het onderwerp van Romeinen 4, maar over heel wat anders. Want hier gaat het om wat ik persoonlijk meestal maar noem de zaligheid van de geest. En in Jacobus, maar ook later in de Romeinenbrief en in Hebreeën en in Galaten gaat het om wat daar heet de zaligheid of behoudenis der ziel. En dat is wat anders. Dat is problematisch, dat weet ik, omdat wij die termen door elkaar gooien. We denken dat de geest hetzelfde is als de ziel. Maar dat is niet zo. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Geest is onze staat, dus wie wij zijn als zodanig. En ziel is onze wandel, onze toestand namelijk. Niet wie wij zijn, maar hoe wij zijn. En dus hoe wij leven. Synoniem voor ziel is gewoon wandel. We zouden zalig worden en heilig worden in al onze wandel. En naar de ziel. Dat is een praktische aangelegenheid. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over de geest. Geboren worden uit de geest. Wedergeboren worden door de geest. Of uit God. Zoals het heet in Johannes 3 en Johannes 1. Om maar eens wat te noemen. Ik kan trouwens niet missen. Want Abraham wordt hier genoemd. Waarbij hij als voorbeeld genomen wordt voor zaligheid zonder de werken uit geloof. Maar het is Jacobus die later dezelfde Abraham aanhaalt en dezelfde uitdrukking citeert. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. In Jacobus 2 vers 23. Maar daarna laat Jacobus zien dat dat geloof van Abraham niet zonder werken was. Maar niet zozeer van Abraham werkte en daardoor gaf God hem geloof. Want dat bestaat helemaal niet. Abraham geloofde en leefde daaruit en zijn geloof bleek ook inderdaad uit zijn wandel. En daarna zegt Jacobus, nou wel dat Abraham niet gerechtvaardigd werd uit geloof alleen, maar ook uit zijn werken. Maar hij heeft het eerst uitgelegd en gezegd, die werken van Abraham zijn het bewijs van zijn geloof. Daar gaat het om. En voor ons geldt, eerst geloven, dan word je wedergeboren. En daarna zou dat nieuwe leven wat wij ontvangen hebben inderdaad niet passief blijven, maar zou tot ontwikkeling komen, tot praktische ontwikkeling, zou actief worden in ons. Zodat we met Paulus kunnen zeggen, dat is weer gelaten, het leven is mij Christus. Of ik ben der wet gestorven, enzovoort. Doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof des Zoons van God, die zich voor mij heeft overgegeven, enzovoorts. 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf, hun eigen leven, zouden leven. Maar het leven zou de leven van degene die voor hen gestorven en opgewekt is. En nogmaals, met opzet zoek ik het niet op, want het is ons onderwerp nou niet. Waar het nou over gaat is hoe een mens gerechtvaardigd wordt voor God. Hoe God de mens vrijspreekt. Of een mens daar wat voor moet doen? Nee, want de rechter is niet om te kopen. Zo simpel is dat. Hij is immers rechtvaardig. Het is dus puur enkel en alleen door geloof. En geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Nou goed. Voorbeeld zoals Jacobus het aanhaalt, geldt trouwens ook, want Jacobus citeert ook deze uitdrukking: Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Maar als Jacobus daarna werken van Abraham aanhaalt, en de Hebreeënbrief doet dat overigens ook, werken van Abraham aanhalen, zijn het werken die Abraham deed nadat er gezegd was: Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Het zijn werken die uit zijn geloof voortkwamen. En zo hoort het ook. Nou goed, terug dan naar dit schriftgedeelte. Het is dus eerst Abraham, dat wil zeggen Genesis 15 vers 6. En daarna is het Psalm 32 vers 1 en 2. Waarin David spreekt over de mens die zalig is wanneer God hem de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Het beginsel is dus in oud-testamentische tijd wel degelijk bekend. En daarna zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Want God rekent ons rechtvaardig op grond van geloof. Daarna even buiten de orde zeg ik er nog iets over. Wellicht volledig overcompleet, maar het idee bestaat nou eenmaal. Vooral daar waar bedelingen worden onderscheiden. Dat weliswaar sprake is van het bedekken van zonden hier in vers 7... En het idee is dan, wie het begrijpt mag het zeggen, maar het idee is dan, in oud-testamentische tijd bedekte God de zonden, zo van hij ontrok ze aan het zicht als het ware, en in nieuw-testamentische tijd doet hij ze volledig weg. Ik moet u zeggen dat het niet een correcte uitleg is van deze uitdrukking, wel gelukzalig degene wie zonden bedekt zijn. Het is trouwens ook een misverstand. Want bedekken is hetzelfde als vergeven. En bedekken is ook hetzelfde als wegdoen. Ze worden bedekt, ze zijn er niet meer. Waar nog bij komt dat de term weer zonden bedekt zijn zonder meer ontleend is aan de instelling van Grote Verzondag, waarbij de hoge priester eenmaal per jaar geacht werd verzoening te doen voor de zonden des volks. De term ontleen ik aan Hebreeën, want daar wordt het uitgelegd namelijk in de Hebreeënbrief. De hoge priester doet daar verzoening voor de zonden des volks. En voor dat doel onder andere stort hij of sprengt hij bloed op het verzoendeksel. Deksel. En daarna zeg ik, maar dat zal ik misschien vorige keer hier ook al gezegd hebben, dat verzoendeksel op de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen, dat woord verzoendeksel is een dubbele vertaling. Men kan het woord namelijk vertalen met verzoening. Men kan het ook vertalen met bedekking, want daar is geen verschil tussen. Heb je dat nog? Er is geen verschil tussen. Het is één en hetzelfde woord. Verzoening, hoezo verzoening? Nou ja, bedekking, zand erover. Eigenlijk een verwijzing naar de dood dan, hoor. Bedekken, weg ermee. Zand erover vind ik een mooie Nederlands equivalent dan. Als we daar tenminste zelf een uitdrukking voor mogen aanreiken. Verzoen deksel. En als dus staat, de hoge priester doet verzoening voor de zonden des volks, dan had net zo goed kunnen staan, hij bedekt de zonden des volks. Het is namelijk hetzelfde woord. Kafar. In het Hebreeuws dan, hè, want daar zo ver grijpen we terug. Daarna wijs ik erop, maar ook dat zoek ik niet op, want ik vind het niet een belangrijk punt. Daarna wijs ik erop dat in Hebreeën 10 dit werk van de hoge priester verklaard wordt. Er wordt in de eerste plaats gezegd, nou ja, het werkte natuurlijk niet. Hè? Want het is natuurlijk een dwaas idee te denken dat door bloed van stieren en bokken, wat dan binnengebracht wordt in een heiligdom en daar op een kist overdekt met een gouden deksel gestort wordt, dat daardoor zonden worden weggedaan. Die heb je toch. Het staat daar, hè? Er staat, nee, het is typologie. Het is een aanleiding van betere dingen. Hebreeën 10 vers 1 is dat. En daarna staat er, nee, natuurlijk werkte het niet, want tweede argument. Stel dat het gewerkt zou hebben. Daar komt hij, hoor. Stel dat het gewerkt zou hebben. Dan zouden ze meteen voor het laatst Grote Verzoendag gevierd hebben. Want als het gewerkt zou hebben, zouden ze daarna geen weet van zonden. Broeder Brands heeft altijd de term uit de Nieuwe Vertaling, geloof ik, in dat verband. Dan zouden zij geen weet, geen geweten van zonden meer gehad hebben. Dan zouden ze namelijk echt weg geweest zijn. Heb je het? Maar het heet bedekking, met argumentatie is, als het zou gewerkt hebben, zouden ze weg geweest zijn. Helemaal. Nou, daar gaat het maar om. Dat bedekken, de oud-testamentische term, ontleend aan de rituelen in de tabernakel, in de tempel. Die term betekent inderdaad gewoon, ze worden weggedaan. Bedekt. Maar in ieder geval weg. Begrijp je me goed? Zijn ze dan weg? En dat niet moeilijk doen, hè? Zijn ze weg? Ja, hoor eens. Gedane zaken nemen geen keer. Wij hebben gezondigd, ligt in het verleden. Is het dan weg? Nou, het is in ieder geval niet meer actueel. Hoe noemen we dat dan? Zijn ze er nog? Nee, ze zijn er niet meer. Het is ooit een keer gedaan en het is verleden. Toch? Is weg. Maar je kunt wel zeggen, het is bedekt. Want voor zover de sporen van waren overgebleven, zijn ze onder de aarde terechtgekomen. Heb ik nagevraagd aan een archeoloog, die was er helemaal mee eens. Scherven van het menselijk bestaan, zal ik maar zeggen, dat is wat men uit de grond oprakelt. Borstelt, een tandenborsteltje, scheerkwast, weet je, heb je dat wel eens gezien? Gaan we op zoek naar de scherven van het menselijk bestaan. Ik vind dat een prachtige bezigheid. Schitterend vind ik het. Nou goed, bespottelijk dus. Eigenlijk, hè? Nou, een beetje filosofisch beschouwd is bespottelijke bezigheid. Daarna kan het best wel een interessante hobby zijn. Maar vooruit. Laat maar zitten. Maar bedekt wil gewoon zeggen, hij rekent ze niet. Hij wil niet mee te maken hebben, ze zijn weg. Dat is het idee. Er is geen verschil tussen. En want dezelfde uitdrukkingen over verzoening doen voor de zonden des volks, ontleend aan de oud-testamentische tabernakel- en tempelrituelen. Diezelfde uitdrukking wordt in Hebreeën toegepast op onze tegenwoordige nieuwtestamentische tijd, waar gezegd wordt dat het tegenwoordige werk van Christus een werk is van de hoge priester vanuit de ordening van Melchizedek. En wat doet hij? Verzoening voor onze zonden. Wat doet hij dus? Hij bedekt ze. Want het is hetzelfde woord. Dus je kunt dat verschil niet maken en zeggen, nou, in het verleden werden ze tijdelijk bedekt, pas na de opstanding van Christus zijn ze weggedaan. Het verschil wordt niet gemaakt, in de Bijbel niet. Ja, dat het om verschillende bedelingen gaat, kan wel wezen. Maar dit heeft met bedelingen, huishoudingen niks van doen. Het idee is gewoon dat wat God in het verleden deed met de zonde, doet hij vandaag ook met de zonde. In het verleden vooruitgrijpend op hetgeen via Christus volbracht zal worden. En in onze dagen teruggrijpend op hetgeen hij volbracht heeft. En in alle omstandigheden teruggrijpend op het oorspronkelijk gemaakte plan der eeuwen. Gods eeuwig voornemen, het lam dat voorgekend is van voor de grondlegging der wereld. Als ze bedekt zijn, zijn ze vergeven. En voor zover ze weggedaan zijn, zijn ze vergeven en bedekt. Er is geen andere uitdrukking voor, het is gewoon één en dezelfde gedachte. En daarna, wat doen we eigenlijk moeilijk? Want wat het enige wat het maar kan betekenen is dat die zonden weliswaar gedaan zijn, dat ze historische feiten zijn in elk geval, maar dat God ze niet toerekent. Dat zal. En hoe het daarna heet, als ze nou bedekt zijn, verstopt zijn, of weggedaan zijn, of we nog ergens bewaard worden. Het is trouwens een vreemd idee dat ze ergens bewaard worden. Ze kunnen hooguit ergens opgeschreven staan. Maar ook als ze niet opgeschreven staan, zijn het nog steeds historische feiten die we ons ongetwijfeld tot in lengte van jaren zullen herinneren. Schrik maar niet. Want het heeft verder geen consequenties. En dat we ze zullen herinneren, weet ik heel zeker. Want er is één ding wat wij nooit mogen vergeten, van Gods wegen niet, dat is de rijkdom zijner genade. En zijn genade zou niks meer betekenen als wij niet meer ons onze zonden herinneren. Oh, kom ik nou toch bij een moeilijk onderwerp. Daar gaat dit hoofdstuk ook niet over, Klein Hanneveld. Nou ja, laat maar zitten. Daar gaat geen enkel Bijbels hoofdstuk feitelijk over. En daarom moet ik het af en toe toch wel eens zeggen. Want het idee dat we ons straks in de hemel niets meer zullen herinneren, dat vind ik inderdaad ook naïef. Sommigen hopen dat. Daar kan ik begrip voor opbrengen. Maar tot degene die dat hopen, moet ik zeggen dat er dan vermoedelijk iets met uw geestelijk leven niet in orde is. Dat er iets mis is. Dat meen ik echt. Natuurlijk zullen we ons dat herinneren. Stel je voor. He? Stel je voor dat we niet meer weten al die goede werken die wij gedaan hebben uit geloof. De goede werken waarin wij gewandeld hebben. Stel je voor dat je het niet meer weet. Stel je voor dat je niet meer weet hoe de Heer ons hier bekrachtigd heeft enzovoorts. He? Stel je voor dat je het niet meer weet. En dat je straks in de hemel bent en je weet niet waar je vandaan komt. Toch? Nee, dat weet je dan niet meer. Schijn er inderdaad niet meer. En wij komen elkaar tegen en we kennen elkaar niet meer. Dat is dan hetzelfde dus, hè? Dat is allemaal hetzelfde. Maar ik zal het u nog sterker vertellen. Dat is een heel eenvoudig argument. Stel je nou voor, dan zitten we hier bij elkaar om Christus te leren kennen. En dan gaan we naar hem toe en dan zijn we het allemaal vergeten. Hè? Is dat onzin of niet? Dat kan toch niet? Nee, integendeel. Maar ik zal het u nog sterker vertellen. Ik kan het nog sterker. Want ik ken een mens. Ik bedoel niet in Christus, maar ik bedoel, ik ken een mens in dwars Christus. Die hier op aarde geleefd heeft. En die nu in de hemel is. In een verheerlijk lichaam. Net als wij straks in de toekomst. Wel, als er geen herinnering is daar in de hemel, dan betekent het dat hij niet eens meer weet dat hij hier op aarde geleden heeft voor onze zonden. Maar dan betekent het ook dat hij die littekenen niet meer heeft. Want dat is de herinnering, om maar eens wat te noemen. Enzovoorts. Begrijp u? Dat kan dus niet. Dat is een dwaas idee. Bovendien, als het echt zo zou zijn, heeft ons leven hier echt helemaal totaal geen enkele zin. Maar waar het juist om gaat, is dat wij hier zouden opgroeien tot zonen Gods. Hier zouden leren en hier zouden opgeleid worden. Ik neem wat sterke termen, maar vooruit. Ik hoop dat u het niet vergeet. Dat we hier zouden opgroeien, dan wel opgeleid worden, dan wel onderwezen, dan wel gewoon voorbereid zouden worden op onze toekomstige functie in de hemel. Dus stel je voor, alles wat je geleerd hebt, ben je daar vergeten. Kun je overnieuw beginnen. Moet er toch even niet aan denken. Begrijp u? Natuurlijk zullen we herinnering hebben daar. Natuurlijk zullen we kennen en herkennen enzovoorts. En ik denk dat dingen die wij nu al vergeten zijn, want op jouw leeftijd broeder. Maar dingen die we nu al vergeten zijn, zullen we daar ongetwijfeld ons weer herinneren, inclusief onze zonden. En daarom kun je maar het beste hier beginnen met te leren leven uit genade. Dan heb je er daar wat minder moeite mee straks. Dat meen ik echt. We zullen het toch moeten leren. En daarna kom ik altijd terecht in Efeze 2, waar zonder meer staat dat heel de roeping van de gemeente in onze dagen tot doel heeft. Het is niet het enige doel, moet ik u zeggen. Maar daar staat dat God ons met Christus heeft opgewekt. We waren er nou al twee keer. Het is de derde keer in Efeze 2. Hè. De voorgaande verse die ik net niet gelezen heb. Daar staat dat God ons met Christus heeft opgewekt en met Christus gezet heeft in de hemel. Het was zijn verdiensten, niet onze. Is het idee. En dus uit genade. Dat heeft hij gedaan opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, tot de lengte van jaren, tot heel de eeuwigheid aan toe, opdat hij zou betonen niet zijn rechtvaardigheid, dat doet hij nu, dat was Romeinen 3. Maar opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade over ons. Die genade hebben we dan wellicht niet meer nodig. Misschien niet, volgens mij wel, maar daar ga ik nou niet op in. Maar die uitnemende rijkdom van zijn genade betekent juist wat, omdat wij zondaren waren en dat heel goed nog weten. En vermoedelijk ieder ander daar in de hemel ook. Dat denk ik, ja. Maar onze werken, ook wat in het verborgen is gebeurd, zal openbaar worden. We zullen ze elkaar niet verwijten, denk ik, maar we zullen het wel degelijk weten. Waarom? Omdat we allemaal zouden beseffen dat we uit genade zijn zalig geworden. Dat is waar het om gaat. En niet alleen wij, maar de hele schepping. Tot een betoning van zijn genade. Aan anderen dus. Dus bekende verhaal. Dan vraagt iemand aan u: God, wat doe jij hier? Nou ja, God wilde mij gebruiken. Waarvoor dan? Tot een betoning van zijn genade. Dat is wat het is. Ja. En dus, dat werkt alleen bij herinnering. Bovendien, dat er niet zo zijn. Is en inderdaad de hele menselijke geschiedenis, de hele heilsgeschiedenis, volkomen zinloos. Als dan de Heer Jezus moest sterven, had dat meteen wel even kunnen gebeuren. Want het klinkt zo lomp, maar had dat meteen wel even kunnen gebeuren en daarna meteen maar een hele nieuwe schepping. Toch? Ja, maar het maakt dan geen verschil. Als dit allemaal toch heeft moeten plaatsvinden, dan is dat kennelijk opdat het in herinnering zou blijven als historisch feit. Als onderwijzing van Gods wegen enzovoort. En als een demonstratie van Gods hoedanigheden. Bedenkt u wel, als we straks leven in een compleet zondeloze wereld, dan betekent genade van God niks. En te zeggen dat God een genade God is, toen weet niemand wat het is. Wat is genade? Staat niet meer in het woordenboek. Je kunt er niks mee. Behalve dan in het zicht van de geschiedenis. Want in die geschiedenis, die wij dus kennen en ons herinneren, daarin wordt inderdaad de genade Gods gedemonstreerd. En daar gaat het om. Toch? En de liefde Gods enzovoorts. Die andere dingen uiteraard ook. Rechtvaardigheid Gods enzovoorts. Maar goed, dat was zoals gezegd ons onderwerp niet. Maar het was misschien wel aardig om er even toch op in te gaan. Maar waar dit hoofdstuk over spreekt, is de eenvoudige gedachte dat voor zover iemand eeuwig leven ontvangt, want dat is waar het over gaat, zaligheid in dit geval beperkt tot het ontvangen van eeuwig leven, wedergeboren worden, deel hebben aan de opstanding ten leven, of hoe het maar heten mag, dat het is zonder enige verdienste onzerzijds. Het enige wat God verwacht, is dat wij ons aan hem, aan zijn plan, aan zijn woord onderwerpen. En dat is inderdaad een nogal praktische aangelegenheid. Dat wil zeggen, we geloven God op zijn woord, we vertrouwen daarop, leven daaruit, enzovoorts. Dat is waar het om gaat en hij doet de rest. Tot slot, dat wij leven, dat wij hier bestaan in deze oude schepping, daar hebben wij ook niet voor gekozen. We waren er al, toen we wakker werden, zal ik maar zeggen, waren we er al, dus er was weinig aan te doen. Konden wij ook niet helpen. Dat wij zondaren zijn, kunnen wij niet helpen. Dat wij erfelijk belast zijn, kunnen wij niet helpen. Dat omstandigheden op ons afkomen en waar we geen kracht genoeg voor hadden om ons daartegen te verweren, konden wij in belangrijke mate ook niet helpen. Andere opzicht misschien wel, maar dat weet ik nooit helemaal zeker. Hè? In ieder geval, er zijn een heleboel dingen ook gebeurd in ons leven waar we niet echt voor gekozen hebben, maar helaas, het is wel zo gegaan. Ja, hoe precies, dat begrijpen wij nog niet. Ik bedoel, in hoeverre is dat aan te rekenen? Niettemin zijn we zondaren en doenwaardig, want dat is dan de uitdrukking, enzovoorts. Maar God rekent ons die zonden niet toe. God rekent ons al die ellende, al die overtredingen niet toe. Per slot, dat is maar meegekomen met ons oude natuur. Dat is hoofdstuk 5, dat is weer een bladzijde verder, waar het allemaal staat. Maar hij verwacht van ons wel dat we doen wat we wel kunnen. Zondaren of niet. Dat is namelijk gewoon ons onderwerpen aan de waarheid, aan het woord Gods. De waarheid zelf is niet zo leuk dat wij zondaren zijn. Maar aan de andere kant, God zegt dat hij ons geloof rekent tot gerechtigheid. Dus dat zonder probleem is door hem opgelost. Daar gaat het om. En wij worden geacht gewoon ons aan hem en zijn woord te onderwerpen. Dat is eigenlijk niks moeilijks aan, denk ik. Maar wie ben ik? Maar ik denk dat het niet echt moeilijk is. En zeker ook niet onlogisch. God mag dat van de mens verwachten. Dat hoort inderdaad tot zijn mogelijkheden. maar dat is Romeinen 7, die duurt ook nog even, waar de apostel zegt, ja, vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Ach, staat er trouwens inmiddels. Vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, en dat kan ook niet. Maar zegt Paulus, hij zegt, het is inderdaad waar, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En dus met het vlees dien ik de wet der zonde, dat is wel Romeinen 7. Maar daarna zegt hij, maar met het gemoed dien ik de wet Gods. Want met mijn hart kan ik volledig instemmen met Gods onderwijs, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, met wat God gesproken heeft. En ik kan me daaraan onderwerpen. En dat het vlees wat onwillig is. Maar ja, u weet wel, de geest is wel gewillig. Hetzelfde verhaal. De geest is gewillig. Daar heb je voor het zeggen, daar kun je voor kiezen. Iedereen. En het vlees is zwak, dat is waar. Maar daarom is onze zaligheid ook niet afhankelijk van vlees. Maar simpelweg van de geest, van het geloof in het woord Gods. En wanneer we daarvoor kiezen, dan komt zelfs de geest onze zwakheid mede. Zijn geest onze zwakheid mede te hulp, enzovoorts. Dus voor zover de geest toch niet sterk genoeg zou zijn om die keuze waar te maken, worden wij bekrachtigd met kracht van omhoog, namelijk de Heilige Geest. Vandaar dat niemand enig excuus heeft. En voor zover een mens verloren gaat, is dat dan dus ook zijn eigen keus. En dan hoor ik te zeggen, kies dan heden wie gij dienen zult. Let op, hè, niet alleen maar wie gij geloven zult. Want de consequentie van geloven is die van trouw dus. En dus van dienen. Dat is de praktische uitwerking. Maar daarover gaan weer andere hoofdstukken. Wij moeten het hierbij laten, want het is de hoogste tijd.